Zeg maar, als je van, ik kom van echt van niks. Echt van de bodem. En voor mij zie ik iedere wedstrijd als van... Oh, misschien ga je weer terug. Misschien ga je weer terug naar hoe je het had. Snap je? Ik won keiveel wedstrijden, maar nooit kwam echt mensen openlijk naar me toe van gefeliciteerd of beelden delen. Niemand deelde of iets. Maar toen ik neerging, heel Tilburg stond, werd wakker of zo leek wel. En Jiraiya liep zo langs. Hij keek mij aan. Hij zei, je bent de volgende.
Hey, what up, it's Game, man. Nando.
Hey, what's up, yo, this is 50 Cent.
Hey, this is Rihanna, Fernando.
Hey, yo, Fernando. What's up, DJ Khaled.
Hey, what's up, everybody, this is J Balvin.
Nando Leaks, okay?
Okay.
Fernando, X is in that station for a reason, baby,
aight? Nando Leaks.
Yeah, what up, your boy Fernando, a.k.a. Mr. Keep It Hot, Keep It Banging. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk. Vergeet niet te liken, te subscriben en een belletje te rinkelen. Dat komt helemaal goed, hoef je geen video's te missen. En stel dat je denkt van, hey, ik wil iemand in Real Talk hebben. Dat kan, je kan gewoon hieronder reageren, suggesties door laten komen. En dan komt het helemaal goed. Dit is de podcast over motivation, groei, ontwikkeling. Hoe komen de sterren waar ze zijn? En hoe kan jij ook daar komen? Motivation is great. Vandaag in het beeld een zevenvoudig wereldkampioen van Infusion. Die man is snel met zijn vuisten en met zijn moves. Hij is in de beeld. Typhoon Oscar!
Dankjewel. Ja, dat is een mooie aankondiging.
Welkom, broski. En gefeliciteerd met al die blessings. Even die mic even goed zo erbij zetten. Ja, gewoon dichtbij. Ja, toch. Ja, ja toch. We zitten gezellig. Welkom in mijn podcast.
Zeker, man. Mooie studio.
Thanks,
zeker,
man.
Ja.
Blessings, man. Shout out to Philippe, man. Shout out to Philippe Tino Interiors. We see you, man.
Sowieso.
Good vibes. Maar bro, zevenvoudig wereldkampioen in Fusion.
Klopt.
Bro, dat betekent gewoon, als ik dat al zeg, dat betekent je bent gewoon gevaarlijk. Je komt binnenlopen en het is ready. Ja. Ik voel me nu al veilig. Hey, maar ik zit met een zevenvoudig... Hoe voelt dat voor jou? Sta je daar wel eens bij stil dat je gewoon zevenvoudig wereldkampioen in Fusion bent? Dat...
Ja, soms wel, soms niet. Het is niet dat ik daar dagelijks mee loop van, oh, ik ben kampioen of zo. Het is niet dat ik daar dagelijks mee loop.
Nee?
Maar, tuurlijk, je bent wel trots op wat je hebt bereikt. Maar ik ben nog niet waar ik moet zijn, zeg maar.
En waar wil je zijn dan?
Ik heb nog twee jongens die ik moet verslaan. En dan ben ik pas in mijn hoofd van de beste.
Dan ben je de allerbeste?
Ja.
Maar als je zevenvoudig wereldkampioen bent, dan zeggen ze al dat je de beste bent van de wereld.
Ja, wel van een bepaalde bond.
Okay.
Ik ben de beste van Infusion geweest van de afgelopen tijd. Ik heb 21 partijen achtereenvolgend gewonnen.
Wow.
En ik heb bepaalde grote namen verslagen ook. Ook aankomende jongen verslagen. En toen heb ik de keuze gemaakt om uiteindelijk naar een andere organisatie te vertrekken. En als ik daar kampioen word, dan kan ik pas echt zeggen dat ik de echte kampioen ben.
Oké, maar wie wil je nog verslaan om de echte kampioen te zijn? Hè? Want je zei dat
Petrosyan.
Ja?
Die jongen staat al heel lang op mijn lijst. En Superbond, die twee.
En als je die twee hebt verslagen, wat betekent dat dan voor jou?
Ja, dat betekent voor mij dat ik gewoon de absolute beste ben.
Okay.
Dan maakt het niet uit wie die titel heeft of wat ze dan doen. Ik ben gewoon de beste.
Ja.
Ja.
Maar ben je, als je nu in de spiegel kijkt, ben je al trots op alle dingen die je hebt bereikt in het leven? Want je komt van ver. Je hebt een moeilijke jeugd gehad, daar gaan we het zo over hebben. Maar dan sta je daar gewoon, weet je, ik heb je partij gisteren nog zitten checken. Tegen allemaal beesten in de ring. Jiraiya, weet je, ook Andy Sauer, legend. Dan zie ik je al matten en dan zie ik een soort vuur in je ogen. Ben je op dat moment echt in een soort kill-modus in de ring? Wat is die mindset waarin je zit in tijdens zulke wedstrijden?
Mindset, ik ben wel echt in de kill-modus, ja. Ik kan, kijk, normaal dagelijks ben ik een heel rustig persoon. Ik kan niet tegen pijn, ik kan niet eens tegen bloed. Als ik bloed zie, word ik al misselijk.
Oh, serieus?
Ja, echt.
En dan zit je ook nog in een sport waarbij er heel veel bloed aan de kant op gaat.
Echt waar. En dan kom ik in de ring en dan kom ik voor de wedstrijd al. Dan ben ik in de kleedkamer, er hoeft niemand tegen mij te praten. Dan verandert heel mijn blik, heel mijn energie verandert dan ook gewoon, weet je wel. Dan ben ik gewoon echt in een modus van... Iedereen denkt dan dat ik heel zenuwachtig ben en zo, maar dat is het niet. Dan kom ik juist in die kill-modus terecht, snap je? Iedereen denkt, oh, hij is zenuwachtig. Nee, ik ben niet zenuwachtig. Ik ben klaar om iemand pijn te doen, snap je?
Maar wat is die switch in je hoofd? Heb je een bepaalde soort modus in je hoofd van... Oké, ik ga nu denken aan die jongen die mij pest op de basisschool en nu ga ik hem ter... Heb je een bepaald persoon in je hoofd of een bepaalde situatie waarbij je in zo'n modus gaat? Want wat je zegt, je bent heel rustig en dan zie ik jou opeens in de ring, denk ik, maar deze man is een killer. Heb ik ook bij Hamisha. Hamisha, als ik met hem praat, lieve jongen, maar dan zie je hem vecht in de ring, denk ik, maar die man is... Wat is die? Ja.
Bij mij persoonlijk, Hamisha is trouwens ook echt een goede vechter. Ja, ik zeg eigenlijk een van de weinige jongens waar ik echt moeite mee heb tijdens het sparren. Hij is echt levensgevaarlijk. Het is een oermens. Hij heeft heel veel kracht, zeg maar.
Ja.
Ja, hij heeft heel veel kracht.
En die combinaties zijn
en
ook
talent. Hij heeft heel veel talent.
Ja. Ja. Gaat groot worden, man.
Ja. En bij mij is het gewoon, merk ik gewoon dat ik gewoon... ik kom van echt van niks. Echt van de bodem. En voor mij zie ik iedere wedstrijd als van... misschien ga je weer terug naar hoe je het... Art, snap je? Misschien ga je weer terug naar je verleden. Misschien ga je weer terug naar het slechte wat aanwezig was in je leven. Snap je toen? Ja. En dan voor mij is dan in iedere wedstrijd van... Ik moet alles eraan doen om niet meer terug te gaan, snap je?
Ja.
Elke wedstrijd, maakt niet uit nou of hoe goed ik het heb of niet nog steeds... is iedere wedstrijd voor mij echt erop of eronder. Zo benader ik iedere wedstrijd ook.
Want je zegt, je wil niet terug naar waar je vandaan kwam. Je komt van de bodem. Hoe zag jouw bodem eruit?
Ja, de bodem was echt... Ja, kijk, sommige mensen beginnen gewoon vanaf nul, maar ik begon onder de nul. Mm-hmm. Snap je? Ik heb eigenlijk nooit echt openlijk mijn verhaal gedaan. En je moet je eigenlijk voorstellen, je bent met 7 kinderen thuis. Kijk, voordat ik mijn verhaal ga doen, wil ik wel even daarbij zeggen. Kijk, mijn vader is nou wel gestopt met alles. Hij gaat nou 5 keer per dag naar de moskee. Hij heeft zijn leven echt verbeterd. Maar daarvoor was het wel echt van... We waren met 7 kinderen thuis. En al het geld ging naar de gokverslaving, drugsverslaving en drankverslaving.
Van je vader?
Van mijn vader. Dus we hadden geen... Kijk, mijn moeder, toen het geld zeg maar binnenkwam, het geld. En dan ging mijn moeder de eerste week heel veel boodschappen doen. Want zij wist, als ik dat niet doe, dan hebben wij helemaal niks meer. Dus deze heel veel boodschappen. Maar ja, als je met 9 mensen thuis bent, dan gaat het... Het boodschap, het eten heel snel op. En dan moest je nog 2-3 weken zonder eten doen. Dus geen eten. En ook ja, ik was ook best wel goed in het voetballen. Contributie kon niet betaald worden. Dus dan werd je ook nog eens door je trainer, zeg maar. Als je werd je met 15 man naast elkaar, word jij als een van je team eruit gepikt. Hey, Typhoon, de contributie moet wel betaald worden, hè? Weet je wel, dan zakt de moed ook in je schoenen, snap je, als kind zijnde. Dus voetbalschoenen waren ook schaars. Mijn moeder kocht voor mij, zeg maar... Als ze dan naar de Aldi ging, zag ze daar schoenen liggen van €15. Nou, die te klein waren, maar die ik toch aan, zodat ik maar kon voetballen. Dus dat is zo'n beetje de put waar ik vandaan kom.
Jeetje, en hoe was het voor jou? Want dan vertel je dat over school, dat iemand dan weet je, tijdens voetbal dan roept van contributie. Dan schaam je ook, weet je? Moment, hey. Ja.
Ja, die schaamte, dus, dat kun je niet uitleggen. Dus, je voelt je eigen zo belabberd. Dat is echt... Soms als ik er nog aan denk, dan denk ik van... Hoe kan jij als trainer zijnde... Je bent een trainer, je bent waarschijnlijk een volwassen man. Je hebt gestudeerd, je hebt een levenservaring. Hoe kan je dan een klein kind van, weet ik veel, ik was nog geen 10... uit zijn 10 pikken om te zeggen dat hij contributie moet betalen? Dan moet er toch bij jouzelf ook een rebelletje gaan rinkelen... en denken van, die jongen kan er waarschijnlijk niks aan doen. Ik moet bij zijn ouders wezen.
Ja.
Maar hoe kan je zo'n jongen eruit pikken?
Ja.
Soms word ik nog wel eens boos op die situatie. Snap wat ik bedoel?
Ja, nee, dat snap ik.
Ik zou zoiets nooit doen.
Ja.
Ik zou nooit iemand... Als ik straks een sportschool heb en ik zie dat een leerling echt struggelt met de contributie. En ik zie dat het niet aan hem ligt. Hij jongetje kan niks zijn. Ik zie dat de ouders echt niet voor hem betalen. Ik zou misschien niet eens contributie van hem aannemen, snap je?
Ja.
Puur gewoon omdat ik het mee heb gemaakt. Snap je hoe het voelt?
Ja.
Om eruit gepikt te worden.
En dan groeien ze op. Want het is best wel een groot gezin. Je zegt met z'n 9, dus 7 kids.
Mm-hmm.
Hoe was het voor jou dan opgroeien met... Want zijn er natuurlijk daar ook last van. Zeg maar dat dingen niet betaald konden worden. Hoe lossen jullie dat dan op een gegeven moment op dan? Want...
Ja, er was niet echt een oplossing. We waren wel gelukkig heel veel buiten. Kijk, mijn jeugd kun je splitsen in 2. Als het thuis was het echt rot. Was echt, we sliepen niet in de nacht. Door de verslaving van mijn vader kwamen er ook soms in de nacht mensen langs om ook mee te kunnen genieten.
Ja.
En werden wij in de nacht ook wakker, hoorden wij gestampt beneden of ruzie beneden of heel hard muziek. Of soms kwam ik wel eens in de nacht naar beneden, stonden alle deuren open van, dan was mijn vader gewoon weg. En wij lagen boven allemaal te slapen en deuren beneden waren gewoon helemaal open. Wow. En ik heb heel lang nog trauma gehad tot de dag van vandaag dat ik zeg maar elke dag 5 uur in de ochtend wakker word. 5 uur in de ochtend, want dan ging ik altijd naar beneden of de deuren nog open waren.
Dan ga je gewoon dubbel checken.
En dat heb ik nou nog steeds. Word ik elke dag, elke nacht word ik wakker om 5 uur nog steeds.
Wauw.
Maar dan denk ik van waarom word ik wakker? Ik hoef niet meer te checken.
Ja.
Maar dat is gewoon wat er bij mij in is bij is gebleven, zeg maar, van die tijd.
Ja. En was je ook op het punt dat je ook wel eens met je vader hierover sprak? Dat je zei van, hé pap, wat is dit? Of dat je moeder vroeg van, waarom gebeurt dit? Had je wel eens dat soort gesprekken? Want je was best wel jong, maar je hebt dan ook vragen, neem ik aan, als kind?
Nee, eigenlijk niet. Ik heb nooit echt... Want we waren echt bang voor mijn vader. We waren echt heel angstig voor hem ook. Wat hij zei ook, deden wij, zeg maar. Als hij dan... Zeg maar de dag aankwam dat hij ging drinken of zo, dan moesten we ook om 6 uur al naar boven. Dus we zeiden ook gewoon helemaal niks.
Wauw.
Ja, en we deden nooit echt grote mond, want het was ons wel aangeleerd, zeg maar, dat je respect had voor ouderen, zeg maar. Dus wij hadden nooit ons mond opgetrokken.
Ja.
Nee.
En wanneer is het veranderd? Is op een gegeven moment, zijn je ouders op een gegeven moment uit elkaar gegaan? En...
Ja, na heel lang had mijn vader een nieuwe vrouw gevonden. En toen is hij blijkbaar verliefd geworden. En toen was hij 3 dagen weg. Was hij 3 dagen van huis. En toen appte hij van, ja, ik ga weg bij jullie. En toen is hij zijn spullen komen halen. Is hij met die vrouw weggegaan.
Hoe was dat voor jou dan? Dat je vader dan opeens appt en zegt, ik ga weg.
Ik vond het voor mijzelf. Ik vond het heel prettig voor mezelf. Maar ik zag wel dat mijn moeder er echt moeite mee had. Dus ik vond het voor haar wel een beetje sneu. Omdat ik zag dat ze er wel echt moeite mee had. Maar ik was wel blij dat hij weg was uiteindelijk. Want dat was voor allebei de partijen beter, snap je? Want de laatste tijd maakten ze nog meer ruzie. Ze vlogen elkaar iedere keer in de haren. Dus
ja.
Het was gewoon beter op deze manier. Ook voor mijn vader, want die is daarna wel gestopt met... toen hij weg was bij ons huis, is hij ook gestopt met alles. Ook met drank gestopt, drugs gestopt, zonder kliniek.
Oh, wauw.
Ja, knap. Dus 25 jaar verslaving is hij gewoon ineens zomaar gestopt. Dus,
heb je wel eens met hem gesproken erover? Dat je zegt van...
Ja, ik heb wel eens met hem gepraat en toen hij... Want ik zocht hem wel eens op. Ik bracht ook vaak eten naar hem. En het blijft toch je vader, snap je?
Yeah.
En ik heb heel vaak nog met hem gesproken. Hij heeft me ook verteld waar zijn gedrag vandaan kwam. En ik begrijp hem ook wel aan de ene kant.
Kijk, ding uit zijn jeugd waarschijnlijk.
Het is nooit goed om je eigen zo erg te verdoven en je familie te verwaarlozen. Natuurlijk niet, maar ik snap ook wel vanuit zijn kant waar het vandaan komt.
Ja, dus heb je daardoor het ook een betere plek kunnen geven voor jezelf?
Uiteindelijk wel, uiteindelijk, maar niet door zijn verhaal hoor. Maar meer om het feit van, ik ben dankbaar voor de dingen die ik heb meegemaakt, snap je? Ik ben echt dankbaar. Want als ik al die dingen niet had meegemaakt, dat ik had mee moeten maken, dan was ik nou niet gelukkig geweest. Snap je wat ik bedoel? Ik heb al die tijd moeten strijden, mijn eigen rot moeten voelen, puur om nou gelukkig te zijn.
En nu weet je ook makkelijker dat gevoel te vinden van geluk, omdat je weet hoe het is om... heel lang ongelukkig te zijn in een bepaalde situatie. Dus je bent in staat nu om te weten van... hey, ik herken, dit is goed.
Precies. Nou, als ik een rotperiode krijg... veel mensen zouden hun eigen machine verdoven of weet ik veel. Voor mij is het gewoon van... oh, God stuurt weer iets naar mij... zodat ik weer eventjes weer sterker word.
Ja.
Zo ga ik nou om met situaties, snap je?
Maar wat ook zo'n ding is, wat mensen ook zeg maar niet beseffen... is dat heel veel emoties die je meemaakt in je jeugd... die bepalen ook... hoe je reageert op dingen in je volwassen leven. Weet je bijvoorbeeld, ik zeg wel eens van... het feit dat mijn vader niet voor me was... maakt mij een beetje emotioneel gesloten voor... Weet je, als ik bijvoorbeeld relaties aanging of vriendschappen... dan dacht ik altijd, nou, je gaat me toch in de steek laten. Bij kids heb ik dat nooit. Bij kinderen heb ik altijd, wil ik alles voor ze doen... omdat ik mezelf herken in die kids. Ik denk van, kinderen zijn onschuldig, daar moet je alles voor doen.
Precies.
Maar dat je toch merkt door... je emotionele trauma's, dat je op een bepaalde manier... toch afstandelijk bent in relaties.
Ja,
heb jij dat ook?
Dat heb ik ook. Ik heb altijd een soort muur om me heen.
Ja.
Ik kon me nooit echt heel snel hechten aan iemand. Omdat ik bang was om... ben ik laatst pas achtergekomen terwijl ik met een vriend sprak. Toevallig Filip.
Filip, ja. Sorry, ja. Philip, ja.
En hij zei toen tegen mij, hij kaart het aan. Weet je, want hij zei tegen mijn typhoon, ik weet gewoon... want jij bent gewoon bang dat mensen jou gaan kwetsen. Daar ben je bang voor. En daarom heb jij een muur om je heen. Daarom ben je altijd alleen. Je hebt nooit vrienden om je heen gehad. Nooit met mensen geweest. Puur omdat ik gewoon bang ben om gekwetst te worden.
Ja. En toen hij dat zei, wat dacht je toen?
Toen hij dat zei, weet je toch, je hoort de, je herkent de waarheid als je hem hoort, toch?
Ja.
En ik herkende hem meteen.
Ja.
En hij had gelijk.
En heb je toen ook wat mee gedaan in de zin van dat je vanaf dat moment meer bent gaan letten op je gedrag en je misschien daardoor meer bent gaan openstellen?
Ik vind het wel heel moeilijk, maar ik probeer het wel. Ik probeer nou ook steeds meer op plekken te komen en toch wel wat meer gewoon mijn eigen open te stellen. Ook al vind ik dat nog steeds moeilijk, maar toch probeer ik dat wel steeds meer.
Want je hebt de liefde van je leven gevonden. Daar ben je inmiddels mee getrouwd.
Ja.
Jullie zijn echt ja, een connection. Dat connect gewoon. Dus dat is wel je maatje. Dat is wel, ja.
Ja, maar dat had, dat weet je wat gek was? Ik was, ik ken mijn schoonmoeder ken ik al 16 jaar. Nee, niet 16, 14 jaar, sorry.
Ja.
Zij was altijd mijn vaste sportmasseuse. Zij kwam altijd naar elke wedstrijd. Ze was echt soort ook een moederfiguur voor mij, weet je wel. En op een gegeven moment had ze haar dochter een keer meegenomen. En zei ze, kom eens naar de tribune. Kom eens even mijn dochter eens een keer komen kijken. Kom haar even ontmoeten. Dus ik loop met haar mee. En dan vanaf het eerste moment dat ik mijn vrouw ontmoette. Het had gewoon zo moeten zijn, denk ik. Voelde ik al een bepaalde connectie van, wauw man.
Voelt goed, zit
dit
goed.
Dit heb ik ook nog nooit gevoeld, dat gevoel van, dit zit gewoon goed, weet je wel. Heel gek is dat. En toen waren we 2 jaar lang echt vrienden. En de dingen die zij voor mij deed, deed nooit iemand van mij. Nooit kocht iemand cadeautjes voor mij. Of bijvoorbeeld, ik had dan een wedstrijd in Groningen. En dan had ze tegen mij gezegd van, Tuifen, als je hebt gewogen, hoef je niet naar huis te rijden. Ik dacht zelf ook niet eens na van, ik kan bij een hotel blijven. Ik dacht, dat doen Nederlanders alleen, weet je wel.
Ja. ik dacht,
ik krijg gewoon terug, weet je wel. 300 kilometer heen, 300 kilometer. Ik dacht, dat is Nederlandse shit, heet een hotel.
Ja, ik geloof in je hotels, dacht je.
Ja, ik dacht, die kennen.
Het is leuker hotels. Kan lekker ontspannen, voelt als een soort vakantie.
Zeker. Ja. En toen belde ze mij en zei ze tegen mij van, Tyfon, ik heb voor jou een hotel. Want hun ging dan een dagje van maken. Zij, de moeder, de vriend. Ze zat toen nog in een relatie. En toen zei ze tegen mij van, wij maken er een dagje van. En ik heb voor jou ook een kamer geboekt. Ik vond dat zo lief.
Ja.
Ik dacht, wauw.
Ja.
Ik krijg nog steeds gewoon kippenvel als ik aan het moment denk van dat gevoel wat ik toen had van wow man, zij geeft echt om mij, weet je.
Ja.
Hoe kan ze? Wat wil zij van mij? Ik kon het gewoon niet eens geloven dat zij zoveel, zeg maar, dat iemand iets om mij gaf, snap je? Zo erg was ik daar niet gewend, zeg maar. Ik was zo gewend om geen liefde te krijgen, om mijn eigen zo rot te voelen, dat als iemand ook zoiets deed, dat ik dacht van wow, wat wil zij van mij?
Ja. Maar dat is bizar, want zeg maar, je hebt ongetwijfeld, bedoel, in je jeugd, bedoel, je hebt een zware jeugd ook met je vader, maar ik zag toen een interview van jou, dat je zegt, ja, mijn moeder, dat is mijn held, dus jij bent meer gewend om van haar liefde te krijgen.
Ja.
Dat je de liefde een beetje hebt gemist van je vader.
Ja, maar ook van mijn moeder, kijk, mijn moeder had geen tijd om liefde te geven. Kijk, snap je? Kijk, ik hou echt van mijn moeder, omdat ik gewoon heb gezien dat zij een strijder is. Mm-hmm. Daarom hou ik van haar, en daarom put ik daar ook energie uit, maar mijn moeder had geen tijd om liefde te geven. Ze was echt van 's ochtends tot 's avonds. Ik vraag me, kijk, ik heb nou zelf een zoontje. Ik vraag me nog steeds af hoe zij 7 kinderen heeft opgevoed.
Ja, ja.
Hey,
ja.
7 ik, kinderen.
Next level, man. Respect.
En snap je? En dan ook een man die ook nog eens, als hij dan een dag daarna had gedronken, kei veel eisend was. Want dan hoorde hij natuurlijk heel veel eten. Moest je ook nog voor hem zorgen.
Ja.
Zij lag altijd gewoon 6-7 uur lag gewoon knock-out. Gewoon op de bank of op bed. Ze was gewoon kapot.
Shout-out aan je mams, man.
Ja, snap je? Dus ja. Zij kon ons ook geen liefde geven. Maar ik neem haar dat ook niet kwalijk.
Nee, snap ik.
Snap je? Zij kon het ook niet. Dus liefde kenden wij gewoon niet.
Ja. En daarom is het dus. Maar daarom is het extra bijzonder dat je dus op een gegeven moment iemand ontmoet waar je voor de rest nooit meer bent opgegroeid, maar die gewoon kiest om van jou te houden. Dat is bijzonder, man.
Is gewoon, maar dat was ook gek. En ik stootte het ook wel eens af, omdat ik het gewoon niet kon geloven. Snap je?
Dat doen veel mensen, hè? Zeg maar, wat je niet kent, is een beetje vreemd. Dus vaak ontmoet je ook mensen die dan op een gegeven moment in relatie zitten. Dat ze zeggen van, maar hij is slecht voor je. Ja, maar ik herken dit. En als ze een goede guy ontmoeten, hij is te lief. Want je kent dat niet. En dat hebben boys ook, als ze sommige dingen niet herkennen. Maar dat is wel bijzonder dat je dan. En dan vind je dus. Maar op welk moment heb je het omarmd? Op welk moment gunde jij jezelf de liefde? En dacht je van, hier moet ik voor gaan?
Dat was toen ik. Ik had net tegen Noorden Ben Mo gewonnen. Van Noorden bij Moog gewonnen. Dat was toen voor de Infusion League. Dat was in 2017. En in die week had ik afgesproken met 3-4 meiden, weet je wel. Ja. Ik was echt... Ineens kreeg ik aandacht. Ja. Ik stuurde eerst bij even als bericht op Instagram of iets. Ik kreeg nooit reactie. Nu kon ze me allemaal vinden. Ja, ja.
Sowieso,
iedereen wist waar ik was opeens.
Ja, ja, ja.
En toen waren wij... Toen was ik en mijn vrouw een beetje al in contact. Haar relatie ging uit. Mijn verloving ging destijds uit.
Ja.
Waren we in contact en... Toen had ik met die meiden afgesproken. En iedere keer wanneer ik dan met hun iets had gedaan... bijvoorbeeld, weet ik veel, seks of zo had gehad. Ik weet niet, man. Na die seks wou ik zo snel mogelijk weg.
Ja.
Ik kon niet zo snel mogelijk verzinnen om weg te gaan.
Ja, stiekem uit de bed zo.
Ik heb de paar vrienden al van tevoren van luister. Je belt mij over 10 minuten. Jeet toch? Bel mij en zeg dat er iets aan de hand is. Gewoon vluchten. Ken je dat?
Kill. Er zijn ook vrouwen die dit doen, hè. Vrouwen doen het ook, hè. Ik heb vrouwen gesproken die zeiden letterlijk dat als ze bij een guy zitten waar ze niet bij willen zitten of ze vinden, dan laat ze gewoon een ander meisje hun bellen of app. Ja, ik moet weg, sorry, dan ga ik hier aan hier.
Dus, nee.
Ja, mensen doen dit, bro. Dat is echt. Nee. Ja. Maar toen besefte je dus van ik wilde daar nooit zijn.
Toen besefte ik van wow, man, dit is niet wat ik wil, man, met mijn leven.
Ja.
Ik hoef dit niet, man.
Je wil de rust. Je wil
ik wil rust, ik wil liefde, ik wil gewoon een mooi gezin. Dat is wat ik echt wil. Dat is wat ik ook echt altijd... Maar ik wil ook niet... Zeg maar wat ik in mijn omgeving veel zag. Vrouw thuis zitten, man werken.
Ja.
Ik wou, als ik een vrouw neem, wil ik een maatje, snap je? Ik wil echt een maatje, een vriend, vriendschap.
Ja.
Eerlijkheid. Voor mij, ik zei ook tegen mijn vrouw, ze was er ook niet gewend. Ik zei, luister, ik zeg, wat je ook doet, al is het negatief of slecht... Wees eerlijk. Want ik kan niet tegen mensen die liegen, snap je? Omdat ik zelf ook echt eerlijk ben.
Ja.
En jij zal nooit mij betrappen op een leugen. Snap je? Dus ik verwacht ook van jou dat je eerlijk bent. Als je dat kan... Als je dat kan opbrengen, waarheid... Dan kunnen wij iets beginnen. Anders niet. Zo heb ik tegen haar verteld.
Wow.
En zij... Ja. En toen... begonnen wij een relatie te krijgen. En toen dacht ik van... Ja, ze zal toch wel weer liegen. Of ze zal toch mij weer verlaten. Zo dacht ik weer.
Je ging het saboteren in je hoofd.
Ja, ik ging weer die muur. Ja. Die muur ging ik weer metselen.
Ja, ja,
die muur had
ik
even afgebroken.
Maar je ging weer even bouwen.
Ik ging weer even bouwen zo.
Ja.
En toen dacht ik van... toen had ik een partij in Marokko. Toen moest ik een partij vechten. En was in Tanger moest ik vechten.
Mm-hmm.
En toen... En ik weet dat zij heel erg vliegangst heeft. Ze heeft zo zware vliegangst. Echt heftige vliegangst. En ineens appt ze mij van... Hey, ik ben op vliegveld in Tanger, Marokko. Kun je me opkomen halen?
Wat?
Ja, ze zei, ik ben speciaal voor jou gekomen. En dat was voor mij wel het moment van... Nee, man, zij is wel een echte man.
Ja, man.
Zij is een strijder. Zij is een echte. Dit wordt mij
vrouw. She got your back. Ja, man, dat is mooi, man. Shout-out to Raza zit ook hier in de studio. We gaan voor je klappen.
Wordt een leuke avond straks. Ja,
ze zeggen al die complimenten in real time.
Sowieso.
Ik zie haar echt glimlachen van oor tot oor. Ze zeggen, ja, dat is maar bad. Nee, maar ik vind het ook mooi. Het is ook, ik vind het ook mooi als mannen, zeg maar, ook zo trots zijn op hun partners. Weet je, ik bedoel, het is ook belangrijk om te laten zien hoe mooi het is om iemand te hebben die echt van je houdt. Want liefde is heel uniek. Het is heel waardevol.
Het is het mooiste gevoel eigenlijk.
Het mooiste gevoel.
Ja.
Want je kan alles kopen wat je wil. Je kan alles willen. Maar als je dat gevoel niet hebt, kan je heel leeg voelen. Snap je? Zonder liefde kan je heel... Je kan alles hebben. Geld, spullen. Maar het betekent niks als je het niet kan delen met de mensen waar je van houdt.
100% man.
Daar geloof ik in.
Dat is gewoon echt.
Weet je, en daarom ook deze podcast / talkshow is bedoeld om mensen te inspireren en ook dit soort gesprekken vast te leggen. Dat mensen denken van, oh, maar daar ging ik doorheen. Want ik weet nog dat in 2018 ben je getrouwd.
Ja.
En dat is ook het jaar, als mensen jou vragen, wat is je mooiste kickboxjaar? Dan zeg jij 2018.
Klopt.
Maar waarom was dat jaar zo mooi voor jou dan? Behalve het feit dat je getrouwd bent, want dat was je geluksjaar.
Ja, ik was wel echt gelukkig, man.
Ja.
Dat was ook wel waardoor ik zo goed presteerde. Ik had gewoon echt rust aan mijn hoofd.
Ja.
Ik was niet meer bezig met randzaak of iets, maar gewoon puur gewoon. Ik was gelukkig, ik kwam thuis, mijn eten stond klaar. We deden heel veel, zeg maar, buiten het kickboksen om. Eerst was ik echt alleen maar puur bezig met kickboksen. Mm-hmm. Ik las haatcomments. En nu, zij was mijn wereldje buiten het kickboksen, zeg maar. Als ik dan had getraind,
ja.
Normaal, vroeger ging ik dan naar huis, ging kickboksbeelden kijken, ging ik vechtfilms kijken. Ik was alleen maar bezig met vechten.
Mm-hmm.
En nu, als ik dan had getraind, ging daarna met haar lekker wat wandelen. Of we hadden het over andere wereldse dingen.
Leuk.
Dus het was gewoon plezier. En dan dacht ik niet meer aan kickboksen. En dat is de juiste balans dat je moet hebben. Snap je wat ik bedoel? Je moet trainen, voorbereiden.
Ja.
Maar je moet ook die ontspanning hebben. En ja. Zij was mijn ontspanning.
Wauw.
Ja.
Ze gaf je die rust van... ze gaf je dat thuisgevoel.
Ja, zij gaf mij... Het gevoel wat ik nooit had gehad, zeg maar. Dat warme liefdegevoel. Het gevoel dat ik iets waard was.
Ja. En had je dat gevoel ook als je in de ring stond? Want ik kan me voorstellen dat als je in de ring staat te vechten, dat je ook zoiets hebt van, ik ben goed in dit, man. Ik kan dit. Dat het je ook een soort gevoel kan geven van, ik ben er. Een soort geldingsdrang die je goed neer kan zetten in de ring. Hielp kickboksen ook bij jouw rol en plek vinden in de wereld?
Ja, zeker. Kijk, ik was een heel onzeker mannetje vroeger. Kijk, bij ons thuis werd er alleen maar Turks gesproken. Turks. We gingen om met Turkse families. We keken naar Turkse zenders. Dus we spraken alleen maar Turks.
Ja.
Dus ik ging naar de basisschool en ik kon geen woord Nederlands.
Ja.
Dus eerder dat ik de Nederlandse taal sprak, was ik 6, 7 jaar. En dan nog begreep ik het eigenlijk niet, maar ik kon het wel een beetje praten.
Ja.
En ik heb mij daardoor ook heel dom gevoeld op school. En heel onzeker altijd. En tuurlijk, ja, je kan ook niet de leuke kleren dragen die je wilt. Je kan niet naar de kapper wanneer je wilt. Dus je voelt je al gauw heel onzeker, snap je? En ook, nogmaals, Nederlands was niet mijn, was niet mijn sterkste vak.
Ja.
Dus ik snapte school ook niet. Ik heb me ook heel vaak echt dom gevoeld. Omdat ik gewoon de taal niet begreep en dan begreep ik de lessen niet. Ik kon heel vaak mijn gevoel ook niet uitleggen wat ik voelde. Ja. Dus ik heb me heel vaak gewoon slecht gevoeld en onzeker. Totdat ik kickboksen ontdekte. En toen ik kickboksen ontdekte is het wel snel gegaan, man. Toen eindelijk had ik iets gevonden, zeg maar, waar mijn roeping lag. Ik dacht, dit is waar ik voor in de wieg gelegd ben.
Ja.
Dit kan ik gewoon, man. En dit vond ik zo leuk.
Ja.
Ik was zo fanatiek. Mensen zeggen, oh, ik ben fanatiek of dit. Ik was echt fanatiek. Ik was zo fanatiek dat ik zag in een film van Jean-Claude Van Damme bijvoorbeeld, dat een acteur die zat tegen, toen hij net tegen Jean-Claude Van Damme moest, ging even die trainer even naar zijn kleedkamer om te kijken naar wat die tegenstander aan het doen was. Was die tegenstander tegen de muur aan het trappen.
Ja.
En ik deed mijn scheenbeschermers aan, ging joggen en ging daarna tegen bomen aantrappen. Totdat mijn scheen gewoon pijn deed.
Jij ging gewoon kickboksen nadoen gewoon.
Zo dedicated was ik gewoon.
Wauw.
Zo gemotiveerd was ik. En dan was een... Ik was toen net lid bij La Sala in Tilburg. Toen was ik... volgens mij sprong ik net over van 13 of 14, volgens mij.
Ja.
Dus, en er was een profvechter, die was echt mooi om te zien, was Bas van de Muizenberg.
Ja.
En hij moest... Wij trainden dan, volgens mij was het om 7 uur trainen wij. En hij ging altijd een uur eerder petsen. En dan ging ik om 5 uur al, ging ik stiekem kijken, tegen die deur zo op een kiertje, ging kijken aan hoe hij aan het petsen was. Ik kon gewoon niet weer... Als gewoon echt zo'n klein kindje, zo een uur lang te kijken naar hoe hij aan het petsen was.
Ja.
Tot ze mij zeggen van, je kan gewoon naar binnen komen, hoor. Maar ik dacht van, ja, die zijn stiekem aan het doen en ik mag niet komen kijken, weet je wel. Maar zo erg was, ik kwam zelfs gewoon een uur of 2 uur eerder op training aan om te kijken naar hoe hij aan het kickboksen was. Ja.
Want ik weet ook dat je ook grote fan bent geweest van Andy Sauer.
Ja.
En dan ga je op een gegeven moment tegen zo'n legende vechten. Dan kan ik me voorstellen dat je kapot zenuwachtig bent. Omdat je denkt, ik ga tegen iemand vechten waar ik jaren tegen heb gekeken. Een man die een legend is, die zijn spoor heeft verdiend. Hoe ga je zo'n een wedstrijd in, man?
Ja, het is gewoon sowieso toen die partij... toen ze mij belden voor die partij, wist ik niet wat ik hoorde. Want ik dacht dat hij met pensioen was. Hij had net een wereld van een partij neergezet tegen Mootje Kamal. Had hij gewonnen op WFL-gala van Manhoef, had hij gewonnen. Dat is echt een dikke wedstrijd. Maar hij was ook echt fit. En toen ze mij belde, kon ik het niet geloven. Ik denk, nee, dit kan niet. Maar ik denk, wauw, als dat zo is, is het wel echt mooi, man. Want ik heb deze man, al zijn partijen heb ik al 100 keer bekeken. Ik weet alles wat hij doet. En zijn stijl, ik vind gewoon zijn stijl gewoon prachtig om te zien. Hij had ook zo'n Evisio broek.
Ja.
Weet je wel, zo'n leggen. Ik vond dat echt dik om te zien, snap je? Ik vond dat goud om te zien. En toen ineens tegen hem, ik trainde zo hard. Ik was echt, ik heb nog nooit zo erg motivatie voor iets gehad als tegen vechten tegen hem. En tot op de dag voor de wedstrijd, ik kon niet slapen die nacht. Ik ging naar de andere kamer, zeg maar.
Maar slaap je dan ook apart? Is het ook het ding wat vechters doen, dat je ook apart gaat slapen om die focus te houden? Dus niet bij de wifi, ik ga gewoon naar mijn eigen... Helpt dat, zeg maar?
Nee, ik niet, man. Ik ben juist van... Ik heb altijd nog wel met mijn vrouw dat ik met haar nog slaap voordat ik wedstrijd.
Daar
hangt een taboe van beter niet doen.
Ja.
Maar ik ben iemand die zo'n taboe dan doorbreekt, weet je wel.
Ja, je hebt de liefde nodig.
Ja, ik heb die...
En dan komt hij in de ring.
En die dutje dan ook, weet je wel. Die dutje daarna.
Dan slaap je goed en dan sta je zo
op. Dus dan slaap ik lekker en dan ben ik fit wakker.
Ja.
Zo, weet je toch?
Ja.
Dus dat heb ik altijd even nodig, maar... Die dag ging ik naar de kamer daarnaast, heb je zo'n spiegel.
Ja.
En ben ik gewoon in de nacht gewoon nog een uur gaan schaduwboksen, man.
Zo.
Omdat ik zo zenuwachtig was. Zo zenuwachtig en ik was zo bezig met die wedstrijd. Ik ben eigenlijk ook na die wedstrijd nooit meer zo erg in het moment geweest dan bij die wedstrijd.
Wauw.
Ja, ik was echt...
Want je was gefocust, want ik zag je ook in die ring. Ik heb die wedstrijd allemaal teruggekeken en dan zie je gewoon... Weet je, op een gegeven moment, je was gewoon aan het domineren de hele tijd.
Ja.
En toen won je met een soort gekke uppercut, zo'n soort bovenstoot.
Ja.
Was die getimed?
Ja, ik zeg je, kijk, over zo'n stoot, die kun je alleen van dromen.
Ja.
Dat is iedere voetballer die droomt van de perfecte vrije trap.
Ja.
Droomt een kickbokser over de perfecte overheid.
Ja.
Dat is gewoon de mooiste knockout die je kan hebben. En toen de eerste ronde begon, gaf hij mij een zwakke linkse hoek.
Ja.
Hij gaf mij een linkse hoek en ik zag dat zijn kaak best hoog stond. En niet achter zijn kaak zou je een hoek geven, dan schuil je zeg maar achter je schouder.
Ja.
Maar het was best laag zo. Weet je wel, hij gaf hem dus, was best wel een opening.
Was een opening, zeg je al. Ja.
Ik dacht toen nog na, daar gaat zo'n gedachte langs je heen van... als hij die nog één keer geeft, dan ga ik hem eroverheen gooien.
Ja.
Maar je moet hem wel uitlokken. Want dan kan niet zeggen, ik ga 3 rondes lang wachten op, op die rechter.
Ja.
Nee.
Ja.
Je moet wel eerst voorstaan op punten. Je moet hem zorgen dat hij uit zijn schulp komt, snap je?
Ja.
Als je voor op punten staat, ik stond zwaar voor op punten. Dus dan weet ik van, hij gaat komen, hoe dan ook. Hij gaat iets doen.
Ja.
En dan gooide hij de hoek weer. En ik plant hem precies op zijn...
Zo.
Ja, dat was perfect.
Want na afloop zie je ook vaak dat sporters tegen elkaar praten. Zo. Wat zei hij tegen jou? Want... Je won en op een gegeven moment ging je iets fluisteren in je oor.
Ja, hij zei van... Hij zei gefeliciteerd, man. Hij zei, je bent beter dan ik had verwacht.
Doop, dat is een mooi compliment.
Zeker. Maar ik denk ik wel een beetje onderschat.
Maar dat is ook goed, want jij hebt ook een keertje ook iemand onderschat. Dat weet ik nog. Was een Aziat?
Ja, was een... Ja.
Dus de eerste keer dat je iemand had onderschat.
Ja, was... Ik was zo jong en ik was... Ik had toen net die toernooi gewoon, die $15.000 toernooi met Jaraya, Benmo, iedereen erin. Aziz Kala zat erin.
Ja.
Dus al die jongens van mijn gewicht, opkomend, nieuwkomend, gevestigd namen.
Ja.
En ik was daar gewoon de kampioen van.
Ja.
Daarna werd ik gevraagd of ik me deel wilde nemen aan een toernooi in China met Kiria. En er zat ook nog een Chinees in.
Ja.
Nou, ik kom aan op die weging, die Chinees... die in die toernooi zat, die mij neerhaalt. Die wilde ook nog een foto met mij, voordat het gebeurde.
Ja.
Hij zei, I'm a big fan of you, big fan.
Ja.
En de promotor komt ook nog eens naar me toe. Hij zegt, luister, als je van Kiria wint, het toernooi van jou, die rest is niks.
Ja.
Dus dat werd allemaal... snap je? En toen kwam ik, had ik gewonnen van Kiria. Ik zat zo in de kleedkamer, zo met mijn been, ijs op mijn been. Ik kan niet meer, man. Ik zei tegen mijn hoek, ik kan niet meer. En toen zei iemand uit mijn hoek van, ja, jij kan makkelijk, man. Deze Chinees pak je makkelijker bij. Die heb je zo gepakt. En ik geloofde er ook nog.
Je gelooft in die hype. Van je lichaam luister. Zei ik, heel rustig, man.
Luister, en wij zaten zo in de kleedkamer. En wij zitten zo in de scherm. Wij zitten zo naar die wedstrijd te kijken van die Chinees. Hij moest tegen zo'n Braziliaan.
Ja.
Bah, hij was goed, maat.
Ja.
Ik dacht, what the fuck.
Had je toen niet beter kunnen zeggen, hé man, ik heb kramp, man.
Nee, en ik had al ja gezegd.
Oké, ik heb kramp, man.
Ja, ik zat zo en ik zat te kijken van, volgens mij zijn die zo slecht. Maar alsnog dacht ik van, ik ga hem kapot maken.
Ja, ja.
Maar en toen kwam eenmaal de wedstrijd. Het begon echt goed, de wedstrijd. Het begon, maar alleen, ik vocht anders dan ik normaal vocht, snap je? Ik weet niet waarom. Ik dacht van, ja, ik ga hem zo KO slaan.
Ja.
Terwijl de enige jongen die ooit een KO kan forceren is Mike Tyson, snap je?
Ja.
Als wij KO gaan zoeken, meestal verliezen wij dan. Of zo.
Ja. Ja.
Nooit de KO forceren, zeg maar. Dat lukt niet.
Ja.
En dat is gebleken. En toen kreeg ik 8 tellen de eerste ronde. Ik liep terug naar Mook. Toen schoot er weer zo'n gedachte langs me heen van, nou ga ik alles of niets doen, man. En ja. Het werd niks.
En dat was de eerste keer dat je echt, zeg maar, KO ging, toch?
Ja, dat was de eerste keer dat ik geproefd heb hoe het is om KO te gaan.
En daarvoor had je zoveel keer gewonnen, nooit?
Zo gewonnen. Ja. 1 keer 8 tellen gehad wel. Ik was wel 1 keer aangeslagen. Daarnaast nooit, man.
Ja.
Ja.
Wauw. Maar soms zijn deze momenten ook goed. En daar kan je ook gewoon van leren. En ik denk ook dat, zeg maar, wat je eerder zei, van kickboksen is ook een mentale game. Je bent in die game, ben je gewoon fully bezig met overleven, maar ook tactisch. Wat ga ik doen? Hoe ga ik bewegen? Wat ik ook altijd mooi vond, is, zeg maar, jouw gevechten met Jiraiya.
Ja.
Ik weet niet wat daar gebeurt. Het is een soort Messi en Ronaldo vibe tussen jullie twee. Is altijd, zeg maar, mensen willen altijd een gevecht tussen jullie zien. Wat is, zeg maar, ja, hoe zit dat, die rivaliteit met jou en Jiraiya? Wat is daar?
Ja, eerst mocht ik hem niet. Eerst snapte ik het niet waarom hij zo'n grote mond had, weet je wel. Ik dacht van, ja, deze kleine rat, hij wil mij kapot maken. Hij wil mijn leven afpakken, weet je wel. Zo zag ik het eerst.
Ja.
Maar nu zag ik gewoon van, eigenlijk is vechten gewoon entertainment. Heel eerlijk. En hij pakte het gewoon goed aan. Hij kreeg wel mensen naar de zaal, snap je? Mm-hmm. Dus en dat is wat mensen uiteindelijk wel willen zien. Mensen willen niet alleen maar een mooie partij zien. Of mensen willen ook die drama er langs zien, snap je? Ja. Mensen houden van drama.
Ja.
En dat is wat mensen zo leuk vonden aan ons, denk ik. Maar ik denk dat we ook goed aan elkaar gewaagd waren. Dat mensen dat wel willen zien.
Ja, want hoeveel pressure? Want je hebt 3 keer tegen elkaar gevochten, toch? Of niet?
Ja, kijk, ja, en die partij tegen Jiraiya, die heeft mij wel echt een universiteit aan wijsheid gegeven, man. Ik heb met die rivaliteit aan hem heb ik zoveel geleerd. Ik zeg eerlijk, dat zijn de beste lessen uit mijn leven geweest. Omdat ik de eerste keer toen ik tegen hem had gevochten, kom ik binnen. Ik denk, wow, heel de zaal is vol. Ik had ook gewoon mensen gezien van mijn oude school, van mijn oude klas, die ik nooit eerder bij een wedstrijd had gezien.
Ja, ja.
En ja. Die kwamen zelfs, weet je wel.
Ja.
En toen ik had verloren, de eerste partij heb ik verloren. En toen zag ik ineens iedereen om me heen veranderen, man. Iedereen deed weer onaardig en niemand. Weet je wel, je voelt gewoon dat je gewoon er niet meer toe doet of zo.
Ja.
Omdat je hebt verloren van 18-jarige jongen. Toen was hij 18, snap je?
Ja.
En iedereen had het over hem. En ik had het gevoel dat ik er niet meer toe deed. Zelfs mijn oude trainer, normaal doet hij altijd mij nog een berichtje. Zelfs hij stuurde mij niet eens een bericht van hoe gaat het of zo, niks, weet je wel. Dus ik heb heel veel, ik heb toen alles op een rijtje kunnen zetten en van, nou ja man, nou moet ik echt voor mezelf gaan. Echt voor mezelf. Toen ben ik ook weggegaan van die sportschool. En ik kreeg toen ik tegen die rivaliteit met Jiraiya, kreeg ook heel veel haatberichten. Weet je wel, van en ik ging ook op elke haatbericht ging ik ook in. Ik dacht van, waarom moet die persoon mij een haatbericht sturen? Waarom zou hij mij met een nep-account mij willen uitschelden? Of waarom moet hij over mijn uiterlijk hebben?
Ja.
En door die tijd kan ik nou makkelijker ook met zulke dingen omgaan. Omdat ik heb al meegemaakt hoe het is om haatreacties te krijgen. Ja. Ik heb de ergste vorm gehad, snap je?
Ja.
Zelfs mijn familieleden werden lastiggevallen.
Echt?
Ja, ja, ja. Totdat mijn zusje zelfs een keer huilend thuis kwam van, ja, in de pauze kwam een jongen naar me toe en die zei van, ja, jouw broer gaat klappen krijgen van Jiraiya. Gewoon zo erg zelfs, snap je?
Wow.
Dus die dingen spelen ook allemaal mee. En daarom ben ik echt heel heel wijzer geworden, zeg maar.
En die frustratie en woede nam je mee naar de tweede wedstrijd? Of de tweede keer dat je tegen hem moest vechten?
Ja, de tweede keer was weer een toernooi voor hem. Maar ik moet wel eerlijk bij zeggen dat die loting wel gunstig viel voor mij. Kijk, hij had wel een zware pot tegen Benmo, snap je?
Ja.
En hij kwam daar wel eerlijk gezegd gehavend uit. En ja. Ik had een makkelijke eerste partij, een Fransman. Die had ik zo aan de kant gezet. En hij had een echte zware partij.
Dus mooi dat... gevecht trouwens tegen Benmo.
Ja.
Ja, die film, dat is gewoon next. Dat is een legendary. Gruwelijk. Dat is, Toesha komt weer. Gewoon die, ja,
ja, ja, dat was echt een mooie kickboxpartij. Ja. Dat is gewoon reclame van de sport.
Eerlijk, ja, 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 dat is, ja man.
En die partij was net klaar. En ik kan er nou wel om lachen, omdat het eigenlijk, als ik zo terugdenk, is wel echt een leuke tijd geweest.
Ja.
Dat is een, eindelijk, ik stond backstage, zeg maar. Ik, ja. moest dan na hun, zeg maar.
Ja,
ja, de zaal was gewoon mooi stil. Want na zo'n partij, wat je ook doet, al maak jij een salto en je trapt een knock-out, jij gaat zo'n partij nooit meer overtreffen.
Ja.
Dus heel de zaal was stil en tegen elkaar aan het praten van, ik hoorde ze gewoon van, wat is er gebeurd, weet je wel, wat is hier gebeurd? Iedereen die er live was, zeg maar.
Ja.
En Jiraiya liep zo langs, hij keek mij aan, hij zei, je bent de volgende.
Oh. Gruwelijk.
Ja,
ik hou wel van dat, hoor. Die attitude van, je bent de volgende. Ik hou ervan, ik kan het wel waarderen.
Ik vond dat wel mooi.
Ja, ja.
Ik dacht...
Maar wat dacht je op zo'n moment? Was je, want je kwam vanuit een verliespartij de eerste keer tegen hem. En dan
ja.
De tweede keer moest je weer tegen hem. Dan zegt hij, jij bent de volgende. Ik kan me voorstellen dat je dan ook denkt van, die man heeft een gekke wedstrijd gedaan.
Ja, ik dacht, weet je wat? Ik denk, het zal toch niet zo zijn dat het zijn avond wordt. Weet je, soms heb je gewoon dat iemand een goede dag heeft of een goede avond, snap je?
Ja.
Dus ik denk, het zal toch niet zo zijn dat het zijn avond wordt.
Ja.
Dus hij liep langs en toen zei hij dat. Toen dacht ik van, toen zei ik ook, riep ik ook terug van, we gaan zien. En toen liep hij zo lachend weg. En we keken elkaar helemaal aan tot de kleedkamer. Gewoon die haat was er tussen, snap je? En, maar ik wist, hij is gehavend. Elke zei, ik wist dat. Hij is, als je na zo'n pot, dan kan, ik zeg je eerlijk, ik dacht eigenlijk nog van, na zo'n partij moet eigenlijk jouw hoek jou beschermen. Dan doet geld er niet meer toe. Je hebt zo'n partij neergezet. Je hebt het 3 keer 8 tellen gehad. Jouw hoek moet jou gewoon terugtrekken. Vond ik dan, hè?
Ja.
Persoonlijk. Ik dacht nog na in de kleedkamer van, beter trekken gewoon je jongen terug. Want hij gaat toch verliezen van mij. Ik ben fucking fit. Ik heb net die Fransman verslaakt zo. Ik was kei fit.
Ja.
En ik had, toen was ook van sportschool gewisseld. Dus ik was echt een heel andere persoon geworden. Ook mentaal, fysiek. Ik was echt fit. En ja, ik wist ook van dat ik hem ging winnen van hem. Want hij was gewoon, hij was niet de Jiraiya van de eerste wedstrijd, snap je?
Ja.
Maar toen kwam die partij, die derde partij, dat was wel echt, dat was echt wel de mooiste. Omdat, kijk, ik kwam net van een KO-verlies. Ik was kei onzeker. Ik was ook wel deels depressief, denk ik. Want ik ging me steeds meer afzonderen. Omdat ik kreeg haatreacties. Overal waar ik... overal waar ik kwam in Tilburg, hadden ze die KO laten zien. Zelfs in de moskee.
Ja.
Kijk, ik won keiveel wedstrijden, maar nooit kwam echt mensen openlijk naar me toe van gefeliciteerd of beelden delen. Niemand deelde of iets. Maar toen ik neerging, heel Tilburg werd wakker of zo, leek wel.
Maar ook mensen die je gewoon kende, gewoon vrienden.
Ja, gewoon vrienden elkaar taggen. Dan ging ik scrollen van wie tagt elkaar onder deze video.
Wauw.
Gewoon zo. En dan zag ik allemaal mensen die ik kende. Ik heb iedereen geblokkeerd die ook maar... ik had ook zelfs een keer ruzie met een jongen bij ons op de sportschool. Ik zei het, want ik had toen ook... ik had geen ruzie met hem. Hij had een reactie geplaatst. Hij tagde zijn vrienden onder die video dat ik knock-out was gegaan. En toen had ik Benmo neergehaald. En toen ging ik ook kijken of hij zijn vriend had gehad. Had hij niet gedaan. Dus ben ik naar de sportschool gegaan. Ik zei, waarom heb je nou je vrienden niet getagd? Nu heb ik gewoon op KO, toch? Nou moet je ook je vrienden taggen, heb ik gezegd.
Wat zei hij toen?
Niks, hij kon niks zeggen.
Ja.
Snap je?
Ja.
Dus zo, die mensen gaven mij wel de brandstof. En
ja.
toen ik nogmaals was neergegaan, dat was echt de grootste les voor mij. Gewoon gewoon vrienden van mij deelden die op zijn Facebook.
Wauw.
Mijn vader had zelfs een keer ruzie gemaakt met iemand bij de moskee, omdat hij zijn beeld met de video aan mijn vader liet zien van hier, jouw zoon is neergegaan, weet je wel. Gewoon zo ernstig, zeg maar.
Je vader was gewoon met die keel batten.
Ja, dat is logisch. Ja, snap je? Waarom laat jij die zien? Het was gewoon ruzie bij de moskee geweest, ja. Vader. Ja,
zo.
En toen werd ik gebeld of ik voor de derde keer in Antwerpen wou vechten tegen Jiraiya. En ik was echt zwaar onzeker, man. Toen ik die partij inging, dacht ik, wow. Ik kwam mijn kamer, ik ging zeg maar trainen. trainen. Ik ging toen, had je Saturn, zeg maar, in Tilburg. Had je soms films, had je heel veel films in de aanbieding.
Ja.
Ging ik een film kopen, ging film kijken. En dan als ik weer te fit werd, ging ik weer hardlopen. En dan ging ik weer terug naar huis. En dan ging ik weer trainen en weer terug naar huis. Dat was mijn leven. Ik deed verder helemaal niks anders dan dat, zeg maar.
Ja.
En ik had mijn matras, zeg maar, die was zomaar... Er zat zelfs een kuiltje in mijn matras, omdat ik zo vaak en lang in bed lag. Ik lag iedere dag gewoon in bed, trainen, terug naar bed.
Ja.
Heel de dag, dat was mijn leven. Tot die partij kwam, zeg maar. En ik weet nog echt dat ik zwaar onzeker was. En ik dacht ook van, oh, ik zal weer neergaan waarschijnlijk. Want als jij KO gaat, dat is echt een zware deuk in jouw ego als vechter, snap je?
Ja.
En je denkt ook dat je dan altijd neergaat. Dus toen die partij kwam, heb ik hem gelukkig wel gewonnen. En dat was wel voor mij dat ik weer opleefde, zeg maar.
Wauw, crazy story. Ja. Maar is het ook zo dat je op een gegeven moment... Wat ik bij Messi en Ronaldo heb gezien, is dat ze op een gegeven moment gewoon wel gewoon... met elkaar gewoon praten. Nou, weet je, ze geven aan. Maar hoe is jouw band met Jiraiya los, zeg maar, van in de ring? Want ik heb jullie op een foto samen gezien laatst.
Klopt, klopt.
Ja,
ik kwam hem tegen in Antwerpen.
Ja.
En, maar je weet toch, je merkt gewoon dat je met elkaar een geschiedenis hebt.
Ja.
En dat is, kijk, hij kijkt er nou ook positief naar op terug, snap je? En ik ook. Het was gewoon een leuke periode, het is gewoon een leuke tijd. We haten elkaar niet.
Ja.
We hebben gewoon respect voor elkaar. En ik had hem in Antwerpen gezien en hij stuurde mij daarna nog een DM. Hij stuurde mij van, ja, ik wil nog wel een keer tegen jou vechten. Hij zegt, want dat is wat mensen willen zien.
Doop.
Ja, en ik heb geantwoord van, is goed. Altijd.
Dus er komt sowieso nog een vierde partij.
100%. Maakt niet uit wanneer, die gaat er nog komen.
Oh, dat is wel vet.
Ja, ga ik hem weer kapot slaan.
Maar dat zegt hij ook over jou.
Ja,
maar dat vind ik, weet je wat ik mooi vind aan jullie? Want zeg maar, het is... En om een of andere reden, als jullie zeg maar samenkomen, gebeurt er iets.
Ja.
Want wat ik ook mooi vind bijvoorbeeld aan Jiraiya's vechtstijl ook, hij komt je halen.
Ja.
Zeg maar, hij is niet afwachtend. Hij komt gewoon, hij heeft die edit. Dat vind ik persoonlijk ook heel mooi. Maar jij hebt ook weer iets van, jij wilt ook niet opgeven, snap je? Dus, en dat is denk ik wat is heel... En ik denk dat jullie eigenlijk allebei heel veel respect voor elkaar hebben.
Zeker, zeker, zeker.
Snap je?
Zeker.
Dus dat, ik denk dat dat ook, zeg, want anders ga je niet... Kijk, als twee mensen elkaar... jullie creëren een evenement. Hij zegt zelf, mensen willen het zien.
Nou, maar, hij heeft gelijk.
Ja, want zeg maar, jouw gevecht met hem heeft jou ook veranderd.
Precies.
Snap je? Dus sommige mensen die je tegenkomt, deze aardbodem, geloof ik... They make you better. En ook andersom.
100%. En ik zeg je eerlijk, als ik hem niet zo vroeg was tegengekomen in carrière... was ik, denk niet op de positie waar ik nu sta. We hebben elkaar wel, zeg maar, omhoog gelift, zeg maar.
Ja.
Ja, want kijk, tegen wie had hij anders moeten vechten? Snap je? Kijk, ik was toen wel meer een naam als hem. Hij was toen opkomend. En ja, we waren gewoon echt aan elkaar gewaagd, snap je?
Ja.
Was gewoon, de eerste partij was ook al een dikke partij.
Ja.
En daardoor, we hebben ook echt mensen naar de zaal gekregen. Op een gegeven moment zag ik ook gewoon... eerst zaten er niet eens 500 man binnen. Toen ik moest vechten, niet eens.
Ja.
Overal lege plekken. Als je roept die op de andere kant van de zaal. Dat weet je wel. En nu zag ik echt gewoon 4.000-5.000 man binnen, man.
En hoe is het nu? Want je bent nu weg bij Infusion en je bent nu bij One.
Kijk, ik zit nu bij One Championship. Ja. Ik had nogmaals 21 aaneenvolgende partijen gewonnen. En er was een nieuw opkomende jongen in die Semeleer. En die is nog steeds op de dag van vandaag ongeslagen. Die heeft 30 partijen. 1 verliespartij, dat ben ik. Maar iedereen riep zijn naam. Dus ik moest per se hem nog verslaan voordat ik weg kon. Snap je? Hij was echt de nieuwe jongen. Had ook hij heeft trouwens gewonnen van Superbond. Die is nou de huidige kampioen bij One Championship.
Ja.
Dus die jongen was echt goed. Maar alleen, ik had geen motivatie voor hem. Omdat ik hoger op wou. Snap je? Ik wou weg. Ik wou tegen nieuwe jongens. Krijg ook nieuwe energie, nieuwe motivatie. Ik was daar gewoon echt aan toe.
Ja.
Maar ik moest per se nog langzaam als ik weg wil. En, want ik kan niet, zeg maar... Ik hou er niet van als ik een zaakje niet heb afgesloten, snap je? En hij was de laatste.
Ja.
En die heb ik gewonnen. En toen kon ik... toen was er echt letterlijk niemand meer. Toen hebben wij nog een poging gedaan om een paar namen uit te dagen van Glory. En,
maar ja, want waarom ben je nooit bij Glory gegaan? Want Glory kan je in principe ook...
Toen was Glory nog niet... Glory had wel goede namen. Maar toen was het nog niet slim voor mij om naar Glory te gaan.
Waarom?
Ja, ik heb toen eerlijk gezegd, is er nooit echt een open aanbod geweest.
Oké.
Okay. Nee, ze hebben mij wel via managers en probeert te benaderen, maar ze hebben echt nooit echt een aanbod geweest.
Ja.
Pas toen ik aangaf van mijn tijd bij Infusion zit erop, zijn ze pas aan gaan kloppen. Maar toen waren al hun kampioenen al weg. Toen was Marat weg, Sietschai weg.
Ja.
En toen kreeg ik een keuze. Ja, ik kon kiezen of naar Glory, of ik blijf bij Infusion. Maar ja, elke vechter die wij benaderen, die normaal, laten we zeggen, 10.000 euro kreeg, die vroeg aan mij 30.000 of 50.000 om tegen mij te staan.
Ja.
Het is voor een promotor in Nederland gewoon niet te betalen, snap je? Ja. Die moet dan mij ook nog betalen, ja.
Ja.
Hoe ga je inkomsten genereren? Dus toen kon ik kiezen of ik ga naar Glory of ik ga naar One Championship. En ja, toen ging ik kijken, ja, kijk, toen hadden ze Sietschai getekend, hadden ze Superbon, Petrosian zat daar, Enrico, Semisana. Dus al die jongens waar ik tegen vocht, zaten bij One Championship.
Okay.
Kijk, en ik wist, ga ik naar Glory? Kijk, Tijani doet het nou pas goed, eerlijk gezegd. Die heeft nou de titel, die is nou pas een beetje naam voor zichzelf aan het maken. En Marat is nou ook, Marat was huidig kampioen, die is nou ook getekend bij ons. Dus ja, bij Glory was ik zo uitgespeeld als ik naar Glory zou gaan. Als ik misschien tegen een Amerikaan of een Canadees gevochten, en daarna zou ik meteen voor de titel kunnen. En als die dan had gewonnen, ja, was er niemand meer. Dan valt er voor mij geen hoe noem je dat?
Echt een grote winst te halen, zeg maar.
Eigenlijk niet, met alle respect naar al die jongens toe. Met alle, valt er niet echt een winst voor mij te halen. En ik ben wel deze sport begonnen om het beste eruit te halen.
Maar is het ook een financiële move? Van zeg maar met die One Championships kan je meer wedstrijden doen, maar dan kan je ook gewoon op een gegeven moment 3-4 partijen. Hoeveel partijen doen we in een jaar? 3 of zo?
Ja, 3-4.
Dan kan je gewoon 3 keer zoveel maken dan als je bijvoorbeeld 1 keer per jaar zou vechten, bij wijze van spreken.
Ja, kijk.
Moet ik het zo zien? Of?
Kijk, One Championship betaalt uiteindelijk wel beter. Maar ja, als je het gaat bekijken op die manier van, kijk, bij Glory is wel Europa, Nederland, kun je wel meer sponsors werven en zo, snap je? Dus
ja,
uiteindelijk, ik weet niet of het heel veel uit had gemaakt of ik naar Glory zou gaan of One Championship qua financieel. Maar mij ging het echt puur om de tegenstanders.
Okay.
Ik heb zoveel jongens gehad nou in mijn leven. Ik heb Sauer, Moch Kamal, Benmo, Jaraya, Kanters. Noem het allemaal maar op. Ik heb zoveel. Dus voor mij is het nou gewoon belangrijk, zeg maar, om tegenstanders te krijgen van formaat. Waardoor ik waar ik echt motivatie van krijg. Waarvoor ik weer van heb van, oh, misschien ga ik verliezen, snap je? Dat gevoel wil ik hebben en daar ga ik echt alles eruit halen. Dat wil ik. Want heel eerlijk, over 10 jaar, wat is geld dan nog waard?
Ja.
Wat is geld dan nog? Ik ben deze sport nooit begonnen voor het geld.
Want hoe lang ga je blijven vechten? Hoe oud ben je nu?
Ik ben nu 30.
Ah, je bent nog een jong man. Hoeveel jaar ga je nog door, zolang de spieren?
Ik zeg je eerlijk, ik had gedacht dat ik na mijn 30ste wel rustig aan zou doen. Maar hoe ik mij nou voel, zeg maar, het is echt wel wat ze zeggen. Je leert je lichaam kennen, toch?
Ja.
En ik begin mijn lichaam nou pas echt te leren kennen. Ik denk wel dat ik nog 5-6 jaartjes mee kan.
Okay.
Aan de top.
Ja.
Zeker weten. Nu vooral nu ik met mijn voeding, rust, trainers, alles omga.
En de stap daarna, zeg maar, wat ga je eromheen doen? Wat bouw je? Want wat ik ook belangrijk vind om in Real Talk te vertellen, van kickboksen alleen, je moet ook kijken naar life after kickboxing. Ben je daar ook mee bezig, zeg maar, qua business, qua ondernemen?
Eerlijk gezegd ben ik niet echt een ondernemer. Ik zou willen dat ik wat meer ondernemend was, maar dat ben ik echt niet, omdat ik gewoon zo zeg maar in de sport zit. Ik ben zo dedicated, zeg maar.
Ja.
Dat ik eigenlijk geen tijd en energie maak voor andere dingen. Ik ben echt gewoon puur op het kickboksen gericht. En na mijn carrière hoop ik gewoon een sportschool te kunnen stichten.
Ja.
Ja, dat zou ik ook gewoon kansarmen en hangjeugd willen helpen, zeg maar. Ja.
Of misschien een business start met Koso Nutrition.
Ja, dat zou ook kunnen.
Ja, toch? Ik weet dat jullie heel goed met elkaar zijn.
Ja, klopt. Koso zijn echt.
Ja.
Kijk, Koso was de enigste, zeg maar, toen ik tegen de laatste keer tegen Jiraiya moest. Iedereen was team Jiraiya, zeg maar. En hij was de enigste influencer die echt met mij was, snap je? Vanaf het begin.
Oké, okay, dus jullie zijn daar, hebben ook een vriendschap ontwikkeld?
Ja, toen we hebben ook een keer afgesproken. En toen merkte ik al gauw van, hij heeft ook niet makkelijk gehad, snap je, in zijn jeugd. Die drive van hem komt ook ergens vandaan.
Ja.
Net als bij mij. Dus dan hebben we wat soort van een klik meteen.
Doop. Ja, hij komt ook binnenkort in Real Talk.
Oké. Okay.
Hij komt ook binnenkort. Ja, ja man. Ja, man. Ja, man. Dus we zijn al een tijdje mee bezig.
Top.
Maar dan gaan we het ook hebben over waar hij vandaan komt. waarom hij zo gefocust is op, zeg maar, je weet toch, kennis delen en zijn business, wat hij aan het doen is. Hij wordt ook vader, snap je? Dus ook een hele inspirerende guy. Ik wil gewoon mensen die gewoon die kracht uitstralen, ook motivatie. Weet je, er zijn natuurlijk veel kids, jongvolwassenen die dan meekijken, die naar deze podcast kijken en die dan ook hun weg zoeken in de wereld. Ik zeg altijd, je moet jezelf omringen met de juiste mensen. Omarm positiviteit. Want negativiteit is iets wat je alleen maar in een hele negatieve spiraal kan krijgen. Weet je, dus probeer die positiviteit, zeg maar, te houden. Zelfs wanneer het kut is, probeer die positive energy. Want daar kan je heel veel. Kijk bijvoorbeeld wat er gebeurde toen jij de liefde van je leven vond. Je ging beter vechten, meer rust, meer balans. Je weet waar je het voor doet. Alles, al de duisternis gaat weg voor het licht.
Precies.
Weet je, dus ik probeer daarom altijd ook in real talk ook die positive vibes te geven. Ik heb ook Jano, de cameraman, die zoveel verschillende talenten heeft. Die man heeft kanker overwonnen en hij traint nog steeds gewoon. Snap ik bedoel? Dus dat zijn motiverende dingen. En ik probeer die mensen altijd, zeg maar, dichtbij te houden. Ook om de kijkers thuis ook te inspireren, weet je? Want soms word je niet geïnspireerd door je docent. Soms word je niet geïnspireerd door je ouders, weet je? Want misschien heb je is je omgeving niet zo helemaal plezierig hoe je het zou willen hebben. Dat maakt niet uit. Dan gaan we gewoon laten zien dat er ook andere mensen zijn die het ook hetzelfde hebben meegemaakt. Je bent niet alleen. En probeer altijd te praten over je emoties, weet je? Mental health is belangrijk, hoe je in je hoofd zit. Fysieke APK is leuk in de gym, maar mentale APK is ook belangrijk. Hoe zit je in je vel? Hoe voel je? En daar is real talk eigenlijk voor. Het is die legendary conversations waar mensen jaren nog dingen van kunnen leren. Dat is wat dit is. Daarom
ik vind dat wel een topconcept, man. Dat je ook niet alleen maar de mooie verhalen laat zien. Maar snap je, dat je ook laat zien waar mensen vandaan komen, man. Dat vind ik wel mooi dat je dat doet. Dan misschien kunnen ook mensen die nou thuis zitten hierin zich vinden in dit verhaal. Of die misschien hetzelfde meemaken of hier energie uitputten.
Ja.
Dus ik vind het wel goed dat je dat doet.
De pieken ga je pas waarderen als je de diepe dalen hebt gekend.
100%.
Dat zeg ik altijd. Ja. Weet je? En daarom zeg ik altijd, keep the moves moving. Zorg voor dat de energie blijft bewegen en ga op je doelen af. Ik ben trots op jou, broski. Ik ben je dankbaar dat je hier wilde komen en dat je je verhaal wilde vertellen.
Zeker, man. Bedankt dat ik mijn verhaal hier mocht doen.
Anytime.
Zeker, man.
Wanneer je weer met dingen bezig bent of je zit weer met wat en je wilt praten. Mijn platform is jouw platform. Ik zeg altijd, ik wil dit dat ding maken voor de community. Weet je, waar mensen vanuit onze culture, kickboksen, sport, muziek, alle andere dingen. Weet je, mensen sturen vaak van, hey, wanneer ga je die uitnodigen? Wanneer ga je dat? Ik probeerde ook na te luisteren om, weet je, ook verschillende mensen ook uit te nodigen. Maar ik vond het heel tof.
Dankjewel, man. Ik waardeer het.
En ga door met je dromen, man.
Dankjewel.
Dus je ziet het, je hoort het. Typhoon, man. Die man's naam betekent wervelwind. Hey, ja toch, we know that. Keep the moves moving, wees lief voor elkaar. Stay motivated, blijf reageren. Laat me weten wie je nog meer in de podcast wil zien. Laat me weten wat je ervan geleerd hebt. En wil je toffe prijzen winnen of goodies en dingetjes? Hou stiekem ook, zeg maar, de description in de gaten. Misschien bless ik je met iets leuks. Maar in ieder geval, bless jezelf. Omarm de mensen om je heen. Wees lief voor elkaar. Stay motivated. Keep it hard, keep it bang. That's your boy, Nando Leaks. You don't know.